Er zijn de volgende afkondigingen voor u namens de kerkraad. Zondag 21 februari zijn de diensten als volgt. Om 11 uur 's morgens hoopt dominee Bijl voor u voor te gaan. 'S Avonds om 6:30 hoop ik zelf weer in uw midden te mogen zijn. Dus let u even op die tijdstippen, 11 uur en 6:30. En hiervoor geldt Deo Volente. De dienst der offeranden is als volgt. De twee rondgangen voor de predikatie zijn als volgt. De eerste collecte voor de predikantsplaats, de tweede voor de kerk. Er is één rondgang tijdens de slotzang en deze derde collecte is voor de diaconie. Vanavond is er geen catechisatie en morgenavond wel. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die laat varen de werken van zijn handen. Amen. Psalm 20, vers 1 en 5, laten wij dat samen gaan zingen. Psalm 20, vers 1, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heere ontdek. Ook het vijfde vers, behoud, o Heere, wil bijstand zenden, verlos, bewaar, verschoon. Die koning hoor als wij in ellende aanbidden voor zijn troon. Vers 1 en 5 van Psalm 20. Beleiden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten wij in aansluiting daarop zingen uit Psalm 145, de versen 3 en 6. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtig heen. Vers 3 en ook vers 6 van Psalm 145. En in ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Trouwe God, wij hebben uw lof mogen zingen. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig en mild en langmoedig en genadig. En wij zijn daar de zichtbare bewijzen van. Uw goedheid is verspreid op al uw werken. En dat wij hier vanmiddag samen zijn, dat u ons het leven en de gezondheid gaf om hier te komen, daaruit blijkt, Heere, dat uw goedheid verspreid ligt op al uw werken. Dat u het goede met ons voor heeft, dat u genadig bent, traag tot toorn, gane vergevend. Ja, dat u zelf voor een gevallen, een verloren, een vijandige wereld, een weg tot ontkoming hebt gegeven. Dat u zelf uw eigen zoon gegeven hebt tot in de dood. Dat hij het bittere lijden op zich heeft moeten nemen om ons tot u terug te brengen. En voor ons de vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid te verdienen. Heren, dan danken wij u ootmoedig dat u dat woord ook deze middag weer doet uitgaan. En wij hier vanmiddag samen mogen zijn. Geef Heere dat ons hart ernaar verlangt om dat al oude en toch telkens weer nieuwe evangelie te horen. Wij bidden Heere, open dan onze harten voor uw woord. Geef wat wij nodig hebben om met aandacht te kunnen luisteren. Neem onze gedachten gevangen die zo gemakkelijk wegdwalen. Help ons in het luisteren en geef dat wij ons inspannen om uw woord te horen. Wees bij met hem die het woord te brengen heeft en geef dat hij zich aan niets en niemand gebonden weet dan aan uw eigen woord alleen. En dat hij zo een waardig dienaar van u mag zijn. Heere, schenk ons ook uw Heilige Geest, dat wij het woord niet alleen horen, maar het ook zullen doen. En dat wij het zullen ontvangen niet als eens mensenwoord, maar gelijk het is, als Gods woord. En dat het in geloof, Heere, in onze levens mag worden ontvangen en zijn werk mag doen. Dan bidden wij, Heere, dat niet alleen hier, maar overal ter wereld waar vandaag uw woord gebracht wordt, dat woord vrucht zal dragen en dat uw koninkrijk zal komen. Van u, o Heere Jezus Christus, u die zich vernederd hebt tot in de dood, maar verhoogd zijt, boven alle naam een naam ontvangen hebt, opdat in uw naam alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden dat u Heere bent. Dat koninkrijk dat komt, uw woord zegt het en daarin is het zeker. Geef Heere dat ook deze dag eraan mag bijdragen, dat mensen worden getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Als wij op onszelf zien en als wij op onze medemensen zien, dan zouden wij alle moed verliezen. Als wij weten hoe hard het hart van een mens is en hoe dood wij zijn in zonden en misdaden. En dat ook wij zijn onder de macht van de overste van deze wereld, de duivel. Maar uw macht is sterker dan alle geweld, Heere Jezus. En laat dat toch zien, dat uw koninkrijk komt. En geef dat wij daarvan een levend lidmaat mogen zijn en eeuwig blijven. Dan bidden wij voor de vervolgde kerk. Gedenk die broeders en zusters die lijden omwille van de naam van Jezus Christus. Wij bidden ook voor de kerk hier in het Westen, waar geen vervolging is, maar waar andere bedreigingen zijn, die ook ons bedreigen. Verlangen naar voorspoed, welvaart, geluk, rijkdom, macht. Heere, verlos ons daarvan en doe ons leven voor liefde tot u en de naaste. Wij bidden voor het Joodse volk. Geef, Heere, dat ook zij in deze Jezus, de Messias, de gezalfde, mogen zien. Zij hebben zijn woord niet geloofd. Zij hebben hem willen stenigen toen hij dat zei. De geest des Heeren, Heeren is op mij. Maar open hun ogen, opdat ook zij mogen aanschouwen de wonderen van uw Zoon. Heere, zo bidden wij. Of u ook met ons persoonlijk wilt zijn. U kent de vragen, de zorgen en de noden die wij meegenomen hebben en die ons hart kunnen vervullen. Wilt u geven dat het woord van deze dag een woord op zijn tijd mag zijn en ons mag aanspreken in onze eigen persoonlijke omstandigheden en toestand. Wij danken u, Heere, als er blijdschap en als er reden tot dankbaarheid is in onze levens. Geef dat in ons hart dan dat gebed mag klinken. Wat zal ik met uw weldaan overlaan, uw trouwe Heer, voor uw genade gelden. En laat zo, Heere, ons alle leven zich mogen strekken tot uw eer. Doe dan, Heere, niet om iets in ons, maar zie in gunst op ons neer, omwille van uw Zoon, in wie u een welbehagen hebt, onze Heere Jezus Christus. Wij bidden dit uit genade alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1. We lezen vers 1 tot en met 15. Marcus 1, dus vers 1 tot en met 15, vormt de schriftlezing voor deze dienst. Het woord van God spreekt hier als volgt. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met de lederen gordel om zijn lendenen en at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben, nederbukkende de riem van zijn schoenen te ontbinden. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem neerdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen, gij zijt mijn geliefde zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan, en was bij de wilde gedierten, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk van God en zeggende, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het 10e vers, Marcus 1 vers 10. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem neerdalen. Met Gods hulp willen wij vanmiddag bij deze woorden stilstaan en als de Heer het geeft, volgende week bij het volgende vers, vers 11. En volgende week zal er wat meer accent liggen op het lijden van de Heer Jezus. Vandaag is de eerste lijdenszondag, zoals u weet, maar vanmiddag zal dat niet zo naar voren komen, als de Heer het geeft, dat meer volgende week. Nu willen wij stilstaan dus bij dit 10e vers uit Marcus 1 en beschrijven boven de preek, Jezus in de Jordaan gedoopt. Jezus in de Jordaan gedoopt. Wij staan bij drie zaken stil. Ten eerste gedoopt als mens. Ten tweede gedoopt met de Heilige Geest. En ten derde gedoopt als onze Christus. Wij schrijven dus boven de preek, Jezus in de Jordaan gedoopt. Onze eerste gedachte, gedoopt als mens. Ten tweede, gedoopt met de Heilige Geest. En ten derde, gedoopt als onze Christus. Wij gaan samen zingen als inleiding op de verkondiging. Wij doen dat uit Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe, Heere, geleid mij ongestoord. Behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht, door uw geest gedreven. Ook vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. En wat er volgt, vers 47 en 86 van Psalm 119. Gemeente, op dit moment van Marcus 1 is de ballingschap al vele honderden jaren geleden. U weet dat het volk Israël in ballingschap was gevoerd naar het verre Babel. Daar 70 jaar had moeten blijven. Maar toen weer terug waren gekomen in het beloofde land. De profeet Jesaja had daar al over gesproken, vanaf Jesaja 40, dat na die verschrikkelijke verwoesting en na die verschrikkelijke rampen die over het land en de stad en de tempel komen zouden, Gods genade er weer zou zijn en het volk zou terugkeren en weer wonen in het beloofde land. En God zou bij hem wonen. En toch, gemeente, en toch, wanneer de Joden die profetieën lazen, en zeker Jesaja 40 lazen, dan dachten ze, ja, wij zijn wel nu teruggekeerd uit Babel, maar die volheid en die rijkdom van de profeten, die kennen wij nog niet. Die kennen wij nog niet. En ook de andere profeten die na de ballingschap hebben gesproken, die hebben daarover nagedacht. Die hebben dat verkondigd. Een van die profeten was Maleachi. Wat was er nu aan de hand, welgemeente? Er groeide het besef, is de ballingschap eigenlijk wel voorbij? Er ontbreekt nog iets. We zijn teruggekeerd, maar er ontbreekt nog iets. Er ontbreekt nog iemand. Wie dan? God. God. Er staan van die rijke beloften in de profeten. Dan zal God daar weer wonen bij zijn volk. Zij zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. Maar zover was het nog niet, gemeente. Dat voelden ze wel aan. Die volheid van de profetieën was nog geen werkelijkheid geworden. En zo groeide de gedachte dat de ballingschap eigenlijk nog niet voorbij was. Pas dan zou de ballingschap werkelijk verleden tijd zijn, als God zelf weer gekomen was. En dan, ja dan eigenlijk kwam het volk pas weer terug in het beloofde land, als God er was. Nou, we zien dan ook dat die eeuwen voorafgaande aan dit moment van Marcus 1 gestempeld werden door dat uitzien naar de komst van God. God zou weer komen. En daarover had Jesaja gesproken. Die oproep aan het volk, maak de weg nu klaar, want straks komt God. Bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Wel, dat woord, daar begint Marcus mee. We hebben dat gelezen. In vers 2 haalt hij aan een tekst uit Maleachi 3. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. En in vers 3 haalt hij dat woord uit Jesaja 40 aan. De stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dat moment is nu aangebroken. Daar staat Johannes in de woestijn en hij roept het uit, bereid de weg des Heren. Ik ben de stem van de roepende in de woestijn, zei hij toen ze aan hem vroegen, Johannes, wie ben jij? Ik ben de stem, zei hij, ik ben de stem, bereid de weg des Heren. En zo heeft hij daar dat woord gebracht. Heeft hij die oproep gedaan, bereid de weg des Heren. Dat betekent concreet, bekeer je en geloof het evangelie. Dat is de wegbereiding voor God die komen zal. Dus er staan grote dingen te gebeuren, gemeente. Dat voelt iedereen wel aan en geen wonder dan ook dat wij lezen in vers 5 dat al het Joodse land tot hem ging en die van Jeruzalem. De spanning hing in de lucht. Dit is de stem. Dit is die heraut, die voorloper. En nu komt God. Nu gaan de profetieën in vervulling. Nu komt God weer terug. En hij zal wonen bij zijn volk. En dan is onze ballingschap voorbij. En dan erven wij werkelijk het beloofde land. Kanaan. Dan begrijpen wij ook wat beter, gemeente, waarom hij nu doopt in de Jordaan. Waarom is Johannes niet, laten we zeggen, naar Jeruzalem gegaan? En misschien had hij kunnen dopen in de bron van Siloam of een andere plek kunnen zoeken, maar in de stad waar de mensen wonen. Nee, hij kiest de Jordaan uit als de plaats waar hij dopen zal. En alle mensen moeten dus weg uit Jeruzalem en helemaal de woestijn in naar de Jordaan om zich daar te laten dopen. Waarom? Want daar zit een verwijzing in naar Jozua 3 en 4. Daar zit een verwijzing in naar de intocht van het volk in het beloofde land. Toen het volk gekomen was uit Egypte en toen zij door de Jordaan waren gegaan, ja, toen waren zij daar waar ze heen op reis waren geweest, 40 jaar, in het beloofde land. Wel, diezelfde Jordaan is de plaats waar Johannes doopt. Het is alsof hij zeggen wil, wie hier zich laat dopen in het water van de Jordaan, de doop der bekering, tot vergeving der zonde, die staat weer op uit de Jordaan en die komt het land binnen, het beloofde land, Kanaan, het hemelse Kanaan. Wie zich hier laat dopen, die is werkelijk een inwoner van het land van God. En zo heeft hij daar gepreekt, de doop der bekering tot vergeving der zonden. In die korte uitdrukking zien wij twee dingen. De doop der bekering, de kanttekenaren wijzen erop wat dat betekent. Iedereen die bekering beloofde, werd gedoopt. Ieder die zijn zonde beleed, werd gedoopt. Wie geen bekering beloofde, werd geweigerd. En daarom heet dat de doop der bekering. Daarin zien wij de toewijding en de belofte van de kant van de mens om het te breken met je zondige verleden. Om je te bekeren. Maar wij zien daar ook Gods belofte in. Gods toezegging. Tot vergeving der zonden. God belooft aan een ieder die zich tot hem wendt in bekering en biddend om genade, de vergeving der zonden. En dan worden de velen gedoopt. Vers 5 zegt het. Ze werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, beleidende hun zonden. En toch, gemeente, het is alsof Marcus niet te lang blijft stilstaan bij al die honderden en misschien wel duizenden mensen die gedoopt werden. Maar hij trekt al gauw de lijn verder naar die ene man die gedoopt wordt. Jezus. Het is alsof heel de doop van Johannes zijn hoogtepunt, zijn kernpunt vindt in de doop van Jezus. Onze eerste gedachte, gedoopt als mens. Laten we eens een kijkje gaan nemen daar aan de oever van de Jordaan, bij Johannes de Doper. Misschien staat hij daar tot zijn middel in het water van de Jordaan. En misschien staan er wel 500 mensen op de oever te luisteren. Hij doet zijn boodschap uitgaan, zijn roep tot bekering en geloof. En dan komt daarna die oproep om je te laten dopen. Laat je dopen, zo doet hij zijn woord uitgaan. De doop der bekering, tot vergeving der zonden. En tussen die mensengemeente, daar staat Jezus. Hij is gekomen uit Galilea. Hij staat daar ook. Hij staat daar tussen die mensen. En hij luistert met aandacht en hij wil geen woord missen van wat Johannes daar zegt. Wanneer hij dat hoort, gemeente, die oproep om je te laten dopen, dan wordt zijn hart vervuld met verlangen. En hij stapt naar voren, hij gaat naar Johannes en hij zegt, Johannes, doop mij. Wonderlijk, gemeente, dat Jezus dat verlangen kende om zich te laten dopen. wonderlijk ook dat hij de vervulling is van die teksten die we net gezien hebben uit Jesaja en Maleachi. God zou toch komen? Ja, God komt, gemeente, inderdaad. Maar God komt als mens. Dat had Johannes niet verwacht. Hadden de andere mensen ook niet verwacht. En wij ook niet. God zou toch komen en weer wonen bij zijn volk. Ja, God komt, gemeente, maar hij komt als mens. Jezus is de vervulling van die teksten. En het is waar, hij is God. Eeuwig God. De tweede persoon. Maar hij is ook mens. Volkomen mens. En dat vooral staat in dit gedeelte ook centraal. Dat hij als mens zich wil laten dopen. U zegt, maar hoe kan dat nou? Want het is een doop der bekering tot vergeving der zonden. Je moest bekering beloven. Maar Jezus heeft helemaal geen bekering nodig, toch? Want hij heeft nog nooit iets verkeerds gedaan. Hoe kon hij nu zich laten dopen tot vergeving der zonden, terwijl hij geen zonde heeft? Hij hoefde zich toch niet te laten dopen. Als er één iemand was die kon zeggen, ik blijf hier staan, die boodschap is niet voor mij, dan was Jezus het. En juist hij, gemeente, hij gaat naar voren om zich te laten dopen. Had hij die doop nodig? Ja, toch wel. Toch wel. We hebben net gezien dat in die doop er een toezegging zit van de mens en een toezegging van Gods zijde. En die beide zien we bij Jezus ook. Niet de toezegging van bekering, het is waar. Want hij had geen bekering nodig. Maar wel de toezegging dat hij zijn leven aan God wilde wijden. Toewijden. Dat diepe verlangen leefde in zijn hart. O God, ik ben bereid om te doen wat u van mij vraagt. En die toewijding, die wilde hij zichtbaar maken en die wilde hij uitdrukken in de doop. Maar ook dat andere gemeente had hij nodig. Nodig, die verzekering, die toezegging van Gods zijde. Dat Gods gunst en goedheid op hem rustte. Voor die andere mensen was dat de toezegging van de vergeving der zonde. Dat was bij Jezus niet, want hij had geen zonde. Maar toch geloof ik werkelijk, gemeente, dat hij dat nodig had als mens. Die versterking en die verzekering en die bekrachtiging van Gods zijde. Dat hij mocht delen in de gunst en de goedheid van God. Zo zien wij dat deze Jezus echt mens is. Wat ons kan overkomen, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar de gedachte ligt op de loer dat wij zeggen, ja, Jezus is God en hij is mens. Hij is half mens en half God. Dan komen we bij de Griekse afgoden en de halfgoden terecht. Die geloofden in halfgoden, maar wij niet. Jezus is niet een half God, hij is niet een of ander wonderlijk, onbegrijpelijk iemand geweest. Het is waar, hij was volkomen God. Maar hij was ook volkomen mens. Hij was echt mens. Ik zou eens zeggen, hij was een normaal mens. Een normaal mens. Die alle emoties kende die wij mensen kennen. Hij kende de gevoelens van angst. Hij kende de gevoelens van verontwaardiging, van boosheid, van verdriet, van liefde. En ga zo maar door. Het was een normaal mens. En dat zien wij juist hier in de doopgemeente. Daarom onze eerste gedachte, gedoopt als mens. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zo heeft hij geleefd als een mens die zich wilde toewijden aan God, maar die ook Gods toezegging nodig had over zijn eigen leven. Wij lezen daarover regelmatig in de schrift. Dat hij als mens geleefd en opgegroeid is. Er staat in Lucas 2, wanneer hij nog een kind is, en het kindke wies op. We kunnen zeggen dat is zijn lichamelijke groei. Hij wies op, hij groeide. En hij werd gesterkt in de geest. En vervuld met wijsheid. Dat is zijn geestelijke groei. We zien dus dat hij een echt gewoon mens was. Ook een echt gewoon kind is geweest. We lezen ook in vers 52 van Lucas 2. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Laten wij die gedachte, gemeente, aan zijn mens zijn niet aan de kant duwen door te doen alsof zijn godheid en zijn mensheid vermengd werden. Nee, hij was het allebei in eenheid van persoon. Maar als mens was hij een gewone, normaal mens met ook de menselijke beperkingen. Zoals bijvoorbeeld de beperking in kennis. Als mens was Jezus niet alwetend. Hij heeft niet als een klein kind in de wieg in de kribbe gelegen, terwijl hij alwetend was. Nee, dat zou geen kind meer zijn geweest, dat zou geen normaal mens zijn geweest. Hij wist, hij moest toenemen in kennis. En sommige dingen waren voor hem als mens ook verborgen. Van die dag en die uren weet niemand dan de Vader, zei hij. Ook in zijn biddengemeente had hij dat nodig. Jezus was een man van gebed. Waarom? Omdat hij ook door zijn bidden, als het ware, het contact met de hemelse Vader moest onderhouden, zoals wij mensen dat ook moeten doen. Ook hij had de Heilige Geest in zijn leven nodig, die hem zijn, die de hemelse leiding duidelijk maakte. En zo stond hij daar aan de oever, te luisteren naar Johannes. En zo heeft hij zich laten dopen. Als hij nu geleefd had, gemeente, dan had hij bij wijze van spreken vandaag naast u of naast jou hier in de kerk gezeten. Had hij geluisterd naar de verkondiging, daar leefde hij van. Dat had hij nodig om gevoed te worden door Gods woord en om door de Heilige Geest gesterkt te worden. Gedoopt als mens. Op hem waren die woorden van toepassing, zo mogen wij het ook zeggen, die wij gezongen hebben uit Psalm 119. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heer, daar zien we die toewijding. Geleid mij ongestoord, behoud mij toch naar het woord aan mij gegeven. Dat is dat gebed om versterking van Gods zijde. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. Gedoopt als mens. We gaan naar onze tweede gedachte, gedoopt met de Heilige Geest. Wel, daar gaat hij. Hij gaat het water in en hij komt bij Johannes. En Johannes doopt hem. Jezus verdwijnt daaronder in het water van de Jordaan. En dan lezen wij in ons vers, en terstond als hij uit het water opklom, zag hij, Johannes is dat, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem neerdalen. Hij wordt hier gedoopt met de Heilige Geest. Dat lezen wij over geen enkel ander mens die daar gedoopt werd. Maar hier gebeurt het. De hemel gaat open en scheurt open als een doek. En uit die hoogte komt een vogel. Een duif. Eén zo'n vogel daalt daar neer uit dat blinkend licht en komt op Christus. We lezen niet over tekenen van vuur en van een geweldige gedreven wind. We lezen niet over allerlei bijzondere schokkende gebeurtenissen, nee, wij zien een vogel neerdalen. In alle stilte komt die duif naar beneden. De vredevogel, de Heilige Geest. Hier wordt Jezus gedoopt met de Heilige Geest. daarvoor, inderdaad gemeente, daarvoor, die 30 jaar daarvoor, was de Heilige Geest ook al aanwezig geweest in het leven van Jezus. En werkzaam geweest. De Heilige Geest was in het leven van Jezus aanwezig vanaf het allereerste ogenblik van zijn ontvangenis. Vanaf de conceptie af is hij geleid en gestuurd en gedreven, gedragen door de Heilige Geest. Toen Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken, toen heeft hij dat gezegd. De Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat woord overschaduwen, dat de engel gebruikte tegenover Maria, dat is een verwijzing naar het begin van de Bijbel, naar Genesis 1. Toen God de aarde geschapen had, dan staat er, de aarde was woest en ledig en de geest Gods zweefde boven de wateren. We mogen dat ook vertalen met broeden. Broeden op de wateren. En dat woord gebruikt de engel Gabriel wanneer hij tegen Maria zegt, de kracht van de Allerhoogste zal in u broeden. De Heilige Geest zal in u komen en dat jonge leven doen toenemen. Doen ontstaan, doen groeien en doen geboren worden. Zoals een vogel op de eieren broedt, zo broedt de Heilige Geest in de moederschoot van Maria. Dus vanaf dat moment was de Heilige Geest in het leven van Jezus aanwezig. En nog een keer die tekst uit Lucas 2. Het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest. En toch gemeente, dit moment hier aan de Jordaan is een zeer bijzonder moment in het leven van Jezus. Wel om twee redenen. We zullen bij allebei de zaken stilstaan in respectievelijk de tweede en de derde gedachte. Waarom is dit zo'n bijzonder moment dat Jezus met de Heilige Geest gedoopt wordt? Wel ten eerste dit, als mens, dan zetten de lijn dus voort vanuit de eerste gedachte, als mens ontvangt Jezus hier de volheid van de Heilige Geest. Hij krijgt hier de vervulling, de volheid met alle geestelijke gaven. En vanaf dit moment zal hij zo verder leven, vervuld met de Heilige Geest. Maar er is nog iets, dat zullen we straks in de derde gedachte zien. Hij wordt hier ook gezalfd met de Heilige Geest voor zijn taak. Als middelaar, als Messias, als Christus. U weet dat waarschijnlijk wel, dat die twee woorden, Christus en Messias, hetzelfde betekenen. Christus is het Griekse woord, Messias is het Hebreeuwse woord en het betekent allebei gezalfde. Gezalfd waarmee? Gezalfd met de Heilige Geest. Gezalfd tot profeet, priester en koning. Hij zal de middelaar zijn. Dus we zien hier dat dit moment belangrijk is. Voor hem als mens en in zijn taak als middelaar. Dan laten wij in het vervolg van onze tweede gedachte daarbij stilstaan wat dat nu betekende voor hem als mens. Jezus, als mens, vervuld met de Heilige Geest. Vanaf dit moment zien wij, gemeente, dat alle dingen die Jezus doet, die doet hij onder de aandrang en de sturing van de Heilige Geest. We lezen onmiddellijk in vers 12, terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. De geest leidde zijn leven en die stuurde hem naar de woestijn. En wij lezen in Matthäus en Lucas, onmiddellijk na de doop, en Jezus vol zijnde van de Heilige Geest. We lezen in Lucas 4 vers 16 dat Jezus zijn eerste preek houdt. Wanneer hij komt in Nazareth, dan wordt de schrift gelezen en Jezus spreekt. Waar preekt hij over? Wat is de inhoud van zijn eerste boodschap. Wel, hij zegt het. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Lucas 4, vers 16. En hij zegt achteraan, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Gezalfd, vervuld met de Heilige Geest. Ik denk dat dat belangrijk is, gemeente, ook voor ons. Die vraag, wat dat nu is, vervuld te zijn met de Heilige Geest, gedoopt te zijn met de Heilige Geest, die komt nog wel eens aan de orde. We lezen daarover in Handelingen 2, we lezen daarover in Handelingen 10 en op nog wel andere plaatsen in de Bijbel. Het is een thema dat regelmatig voorkomt in het Nieuwe Testament. Vervuld te zijn met de Heilige Geest. En u weet ook wel dat de Pinkstergemeenten zeggen, wel dat is iets, een ervaring die iedere christen, als het goed is, mee moet maken. Je moet vervuld worden, je moet gedoopt worden met de Heilige Geest. En zeggen zij, hoe weet je dat, of je dat bent? Wel, zeggen zij, kijk dan naar Pinksteren. Handelingen 2. Ben je in staat om in andere talen, in andere tongen te spreken? Dat is het kenmerk van vervuld te zijn met de Heilige Geest. Ik denk dat dat niet waar is, gemeente. Waarom niet? Wel, als wij zoeken naar het grote voorbeeld van iemand die vervuld is met de Heilige Geest, moeten wij niet bij Handelingen 2 beginnen, maar bij Marcus 1. Anders gezegd, wie is nu het grote voorbeeld van vervulling met de Heilige Geest? Dat is onze Heere Jezus Christus zelf. En dan vallen ons een paar dingen op. Ten eerste dit, gemeente, dat het niet uitzonderlijk, extraordinair, bijzonder is toegegaan. Wij lezen niet dat Jezus in tongen begon te spreken. Wij lezen niet over een geweldig gedreven wind en over tongen als van vuur. Nee. En toch kunnen wij in zijn leven een paar dingen aflezen, wat dat nu wil zeggen, gedoopt te zijn met de Heilige Geest, vervuld te zijn met de Heilige Geest. Laat ik een uitspraak aanhalen die iemand ooit gesproken heeft over John Owen. En dan kom ik zo wel weer terug op de Heere Jezus Christus. John Owen, de grote Puriteinse prediker uit de 17e eeuw, heeft veel geschreven over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Toen Owen overleden was, was er iemand die het volgende over deze man zei. Hij zei, als ik nu het leven van John Owen overzie, dan zie ik het volgende. In zijn leven was het geestelijke natuurlijk en het natuurlijke was geestelijk. In zijn leven was het geestelijke natuurlijk en het natuurlijke was geestelijk. Wat bedoelde die man? Trouwens, hij zei dat over John Owen en het was in het leven van Owen niet volkomen, niet volmaakt. Wel bij Jezus. En zo mogen we die uitspraak toepassen op het leven van Jezus. In het leven van Jezus was het geestelijke natuurlijk en het natuurlijke was geestelijk. Het geestelijke was natuurlijk. Dat wil zeggen, het bezig zijn met geestelijke dingen was voor Jezus een natuurlijke zaak. Het ging vanzelf. Het ging op natuurlijke wijze. Bezig zijn in geestelijke dingen was natuurlijk. Jezus hoefde zich er nooit toe te zetten om te bidden. Zoals wij dat wel moeten, soms, of vaak. Nee, het ging natuurlijk, het ging vanzelf. Op de hemel gericht zijn, op God gericht zijn. Die geestelijke zaken, dat was voor hem natuurlijk. Maar dat andere geldt ook. Het natuurlijke was geestelijk. Wanneer Jezus bezig was met natuurlijke dingen. Met eten, drinken, praten, werken. Dan was dat toch iets geestelijks. Er lag als het ware een geestelijke gloed over. Die gewone dingen van het dagelijkse leven waren geestelijk doortrokken. Zo was nu het leven van Jezus. Dat betekent het vervuld te zijn met de Heilige Geest. Dat het natuurlijke, het gewone, dagelijkse, menselijke leven niet tegenover het geestelijke staat, maar een eenheid vormt. Een onlosmakelijke eenheid waar die dingen in elkaar grijpen. Het geestelijke is natuurlijk en het natuurlijke is geestelijk. Zo was nu dat leven van Jezus, toen de Heilige Geest op hem neerdaalde. Alles wat hij deed in zijn natuurlijke leven was geestelijk gezind. En alle geestelijke dingen waren natuurlijk voor hem. Het ging als vanzelf. Wel gemeente, als we daar nu ons eigen leven naast leggen, dan zien wij die verschillen. Ik zei het al, Jezus die had nooit ongeestelijke gedachten. Zoals wij die wel hebben. Wat kunnen onze gedachten makkelijk afdwalen tijdens het bidden of tijdens een preek of tijdens een bijbellezen. Wat zijn wij vatbaar voor zondige gedachten? Bij Jezus niet. Het was een eenheid. Hij was zo volkomen op God gericht. En dan, gemeente, moet u nog weer even aan onze eerste gedachte denken, dat hij een gewoon mens was. Wij zien dus dat, wat is nu echt mens zijn? Wel, dat is leven zoals Jezus deed. Dan ben je echt mens. Als natuurlijke en geestelijke niet mijlenver uit elkaar liggen, maar een eenheid mogen vormen. En alles wat wij doen op God gericht is, zoals dat was bij Jezus. Dan ben je geestelijk mens. Als ik u zou vragen, noem eens een geestelijk mens. Aan wie spiegel jij of aan wie spiegelt u zich nou wanneer je denkt aan geestelijke mensen? U zegt nou, mijn opa, dat was een geestelijke man. Of u zegt, dominee die en die. Daar heb ik wel eens een boek over gelezen. Dat was een geestelijke man, zeg. Hier geeft God ons een beeld van een werkelijk geestelijk mens aan wie wij ons hebben te spiegelen, Jezus zelf. Als wij ons aan een ander mens spiegelen, dan zouden we ons aan zijn onhebbelijkheden en zijn gebreken en zijn zonden misschien wel spiegelen. Wanneer wij zien op Jezus, gemeente, dan zien wij wat het is om een geestelijk mens te zijn. En kent u dat verlangen nou, om te zijn zoals hij was? Vervuld te zijn met de Heilige Geest. Ik hoef niet te vragen of dat zo is. Of bij u, of bij jou het natuurlijke en het geestelijke samenvallen. Want dat is bij niemand van ons zo. Mijn vraag is dus ook niet of dat zo is, maar of u dat zou willen. Zou dat u nou heerlijk lijken? Dat je nou eens een keer kon bidden zonder dat je gedachten afzwierven, waar dan ook heen. Dat je eens een keer werkelijk op God gericht mag zijn en dat je hart vol is met zuivere liefde voor God en zuivere liefde voor de naaste. Zou je dat willen? Nou, dan ben je echt mens. Dan ben je mens zoals God dat bedoeld heeft. Zo was Jezus echt mens. Misschien dat er hier iemand is, een jongere, kan ik me voorstellen, die zegt, nou, ik kan me daar niks bij voorstellen hoor. Dat lijkt me zo erg, dat lijkt me zo saai om zo te leven. Je bent echt mens als je plezier hebt en als je opgaat in de dingen die je leuk vindt. Genieten van het leven, ik wil plezier, ik wil voorspoed. Dan leef je echt. Nou, misschien dat je dan leeft als een beest. als een dier, maar niet als een mens. Een dier die leeft en die is tevreden als de maag gevuld is en als de driften bevredigd zijn. Maar dan ben je nog geen mens. Wanneer ben je nu echt mens? Als je je in God verlustigt, dan vind je je bestemming, daar vind je ware vreugde, daar vind je waar geluk. En zo leefde Jezus. Zo mocht hij dat leven kennen, geestelijk mens te zijn. Zo is hij ons tot voorbeeld. Jezus, de ware mens, de geestelijke mens, vervuld met de Heilige Geest. U zegt ja, Jezus als voorbeeld. En hoe meer ik dat grote voorbeeld zie, hoe meer ik moet erkennen dat ik een geesteloos mens ben. En dat ik dat niet haal en dat ik dat niet bereik. Die hoogte van geestelijk leven. Wel gemeente, dan gaan we gauw door naar onze derde gedachte. Want hij is daar op dat moment, toen hij opkwam uit de Jordaan en de Heilige Geest ontving. Toen is hij daar op gezalfd, gedoopt als onze Christus. Onze derde gedachte. Het is waar, hij wordt ons hier voorgehouden als het voorbeeld van de geestelijke mens. Als de echte mens. Maar meer dan dat, gemeente, want hij is op dit moment ook gezalfd. Om Christus te zijn, om middelaar te zijn. Onze profeet, priester en koning. Hier is hij gezalfd om zijn werk als middelaar te doen. Als onze Christus. En daar vertrek ik de lijnen wat verder, gemeente. Toch weer naar Handelingen 2. Naar de Pinksterdag. Toen is de Heilige Geest uitgestort. Toen, niet eerder. Johannes heeft gezegd hier in Markus 1 vers 8. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En dat ziet op Pinksteren. Gedoopt met de Heilige Geest. Dat ziet op Pinksteren. De Heer Jezus heeft dat zelf gezegd. Vlak voor zijn hemelvaart. We lezen dat in Handelingen 1 vers 5. Johannes heeft u gedoopt met water. Maar gij zult gedoopt worden, zegt Jezus tegen zijn discipelen. Gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest niet lang na deze. Op de Pinksterdag. Johannes kon dit nog niet geven aan al die andere mensen die gedoopt werden. Die volheid, die vervulling met de Heilige Geest. Dat kon nog niet. Waarom niet? Omdat Christus eerst moest lijden en sterven. En verheerlijkt worden. De Heer Jezus heeft dat gezegd in Johannes 7. Die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En staat er dan achteraan, dit zei hij van de geest. Die ontvangen zouden degenen die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Die volheid van de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar toen hij verheerlijkt was, gemeente, toen kwam die volheid van de Heilige Geest. Die uitstorting op de Pinksterdag op de gelovigen. Gedoopt met de Heilige Geest. En wie deed dat nu, gemeente? Van wie kregen die apostelen en al die duizenden mensen die volheid van de Heilige Geest, die vervulling op de Pinksterdag? Wie gaf hun dat? U zegt, ja, dat gaf God. Dat is waar. En toch zegt Petrus het wat nauwgezetter, wat nauwkeuriger in zijn toespraak. Wij lezen in Handelingen 2 vers 33. Jezus Christus dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Hij heeft dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Van wie kwam dat, gemeente? Die volheid van de Heilige Geest? Dat kwam van de Heer Jezus Christus. Hij was de eerste die die volheid van de Heilige Geest kende in zijn eigen leven. En wat deelt hij nu uit aan arme geesteloze mensen diezelfde volheid, die vervulling met de Heilige Geest. Hier zien we dat heerlijke werk van Jezus als de middelaar. Hier zien we dat Hij daarvoor naar de hemel is gegaan om ons te dopen met de Heilige Geest. Hij zal u dopen met de Heilige Geest, zei Johannes. Johannes zelf kon het niet, maar Jezus wel. En Hij doet het, gemeente. Hij deelt het uit. En daarom mogen wij bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Zeg het maar tegen Hem, Heere Jezus. Dat grote, dat heerlijke voorbeeld van uw leven, dat bereik ik niet. Ik ben een geesteloos mens. Ik zou zo graag meer van die volheid van de Heilige Geest in mijn leven willen ervaren. Ik zou graag willen dat het natuurlijke en het geestelijke meer in elkaar zouden vloeien in mijn leven. Ik verlangde zo naar dat het geestelijke voor mij natuurlijk wordt. En dat het natuurlijke in mijn leven een geestelijke glans mag krijgen. Bij wie moet u nu zijn met deze vragen, gemeente? Wel bij de Heer Jezus. Hij is zelf volkomen mens, geestelijk mens. En Hij deelt het uit. Hij is opgevaren om het uit te delen onder de mensenkinderen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Verlangt u naar meer in uw leven? Zou u zo graag ook geestelijk willen zijn? Leg uw vragen neer bij Jezus. Bij de Christus, bij de middelaar, die de Heilige Geest verdiend heeft en uitgestort heeft. En dan, gemeente, mag er hoop zijn voor geesteloze mensen. Misschien zit u hier en zegt u, ja, ik ben een geesteloos, onbekeerd mens. Wend u tot Jezus en Hij zal u de Heilige Geest geven. Zal Hij niet de Heilige Geest geven, degene die Hem bidden? Misschien zegt u, ik mag iets kennen van dat geestelijke leven, maar ik verlang naar meer. Ik verlang ernaar om meer op God gericht te zijn en om meer liefde voor Hem en voor mijn naasten te hebben. Wel, wend u met uw vragen tot deze Christus. Zie op deze man, met zijn milde handen, met zijn vriendelijke ogen. En alles wat ons ontbreekt, schenkt Hij, zo Gij het Hem maar smeekt, mild en overvloedig. En dan mogen wij uitzien, gemeente. Naar dat moment, dat is hier op aarde nog niet, maar eenmaal, dan zullen wij Hem gelijk wezen. Jezus Christus. Johannes schrijft het in zijn brief. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, Jezus Christus, wij Hem gelijk zullen wezen. Dan zijn we geestelijke mensen. Echte mensen. Geestelijk zoals Hij was. Volkomen op God gericht. Volkomen zalig. In Hem. Want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een iegelijk die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk Hij rein is. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leidde mij in een effen land. Psalm 143, vers 10. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heere, dat u uw Zoon gegeven hebt, dat u gekomen bent, teruggekeerd bent naar uw volk en de ballingschap beëindigd hebt. Wij danken u, Heere, dat u gekomen bent als mens. En dat wij in Jezus Christus mogen zien wat het nu is om geestelijk mens te zijn. En dat wij tegelijkertijd hebben gehoord, Heere, dat hij meer is dan voorbeeld alleen, maar dat hij ook geeft wat wij missen. Dat hij een middelaar is die de Heilige Geest verdiend heeft en uitdeelt. Dat hij doopt met de Heilige Geest. Heere, dan komen wij tot u. Na deze preek, na dit woord. Wij belijden u onze eigen geesteloosheid. Aan het gebrek aan geestelijk leven. Maar ook, Heere, bidden wij u en belijden wij u ons verlangen naar meer. Geef dat dan, o Heere Jezus Christus. Uw woord zegt het, die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Geef dan in onze levens, Heere, dat het natuurlijke geestelijk mag zijn en het geestelijke natuurlijk. Dat ons leven mag gekenmerkt worden, niet door het verlangen naar plezier, geluk, voorspoed. Dat wij niet geleid worden door onze driften en verlangens, maar dat wij werkelijk mens mogen zijn in onze liefde tot u en liefde tot de naaste. En Heere, van onszelf is dat een onbegonnen werk, maar door de kracht van uw geest zijn alle dingen mogelijk, Heere. Zo bidden wij, wilt u dan doen wat u belooft in onze levens, in de levens van mensen om ons heen, bij ouden, bij jongen, ja bij ieder van ons, Heere Jezus, want bij u is geen tekort, maar een overvloed. U hebt uw geest uitgestort zonder mate en daar bidden wij om, ook in ons midden. Heb dank voor wat u gegeven hebt. Wees bij ons als wij de nieuwe werkweek ingaan. Zegen het werk dat te doen staat, het natuurlijke werk, laat het geestelijk gekleurd mogen zijn. Breng ons volgende week weer samen. Geef dat wij dan opnieuw uit Markus 1 het evangelie mogen horen. Vergeef wat niet was naar uw wil in deze dienst en zegen wat van u mocht zijn. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit gezang 5, de berijming van het gebed des Heren, de versen 9 en 10. Want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt, u die door uw geest ons troost en leidt. U zij de lof in eeuwigheid. En wat er ook volgt in het tiende vers, vers 9 en 10 van het gebed des Heren. Eindigen wij met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.